een half uur langer. Dus ik heb vers water. Gaat helemaal goed komen vanochtend. Is het jullie opgevallen dat we begonnen zijn in een nieuwe serie? Voor degene die denken, hoe zie je dat? Nou, dat zie je onder andere aan het introfilmpje. Elke dienst beginnen wij met een introfilmpje. En het is eigenlijk gewoon om even te laten weten dat we begonnen zijn. Dat is een van de hoofddoelen. En is om te laten weten dat het hier gaat gebeuren. Maar ook gewoon om te zeggen, we zijn een thema begonnen. We houden van thema's in leven. En een nieuwe thema, die heet love, love, love. Niet één keer love, niet twee keer love, maar drie keer love. Hoeveel liefde kun je krijgen? En Love, Love, Love is een thema of een serie die we over 7 weken gaan doen. Eigenlijk de hele zomer. Dus de hele zomer ga je horen over liefde. En als je dan al niet warm genoeg had, dan ga je het er wel warm van krijgen. Om gewoon de liefde te horen. En we gaan het doen vanuit een Bijbeltekst. Echt waar, ja, echt waar. Dat doen we hier vaker, gebruiken we de Bijbel voor. Want de Bijbel is Gods woord en wij geloven dat ieder woord in de Bijbel goed is om te kennen, om te bestuderen, om te leren, om te ontdekken. Omdat het goed is voor jouw leven. Amen. En welke tekst gaan we dat doen? Gaan we doen vanuit de Bijbeltekst over liefde. En die staat in 1 Korinthe en die gaan we zo meteen lezen. En dan ga ik je laten zien wat de komende weken aan thema's zijn. Dus je kan voorbereiden. Zodat je kan bedenken, oh, die zondag moet ik echt zorgen dat ik uitgerust ben. Dat ik pen en papier bij de hand heb. Dat ik er vroeg ben, dat ik vooraan zit. Want dat heb ik nodig. Die thema, die is voor mij en die heb ik nodig. En dan kun je hem terugluisteren op internet. Dus als je hier als gast bent, alleen vandaag, je denkt, oh, maar dan mis ik de rest van de serie. Ze staan meestal zondagmiddag al online. En dan kun je ze terugluisteren en dan delen en spammen op Facebook. Of delen met andere mensen en dan bijzetten, deze is echt voor jou. Dat is niet zo lief. Maar dat is wel goed. Om iemand hierin te delen. We lezen uit 1 Korinthe. En we starten vanaf vers 1. En dan staat dit. Het is Paulus die schrijft aan de gemeente in Korinthe. En dan schrijft hij dit. Als sprak ik de taal van alle mensen. En die van de engelen. Had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren. En doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis. En had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet. Ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen. Omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs. En kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet. Het zou me niets baten. En dan dit stuk. En hier gaan we vooral uitspreken. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst. De liefde kent geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof. Ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Wauw. Kun je je voorstellen dat er heel veel trouwerijen deze tekst worden gebruikt? Dat kan ik me echt goed voorstellen, omdat dat eigenlijk zo'n moment is waarin we focussen op de liefde. Maar Paulus heeft het hier helemaal niet over trouwerij. Paulus heeft het hier helemaal niet over een man en een vrouw die elkaar vinden en waarin de liefde opbloeit en waarin ze zwoel zijn en van elkaar uitzien naar dat moment en helemaal op elkaar gefocust zijn. Daar heeft hij het helemaal niet over. Hij heeft het hier namelijk over de kerk. Hij spreekt hier tegen de kerk. En daarom begint hij ook met eigenlijk een hele lijst vanaf vers 1 tot en met 3, begint hij over een soort supergeestelijk mens. Eigenlijk zo'n uber-christen. Zo'n christen die eigenlijk alles heeft wat het woord van God belooft. Een christen die niet alleen alle talen van alle mensen sprak. Ik zag van de week een filmpje van een meisje van een jaar of 4. Het was een Russisch meisje en die sprak 9 talen. Nou, dat vond ik ook. En in die 9 talen wist ze ook nog uit te leggen over astronomie. En over allerlei dingen stelden ze haar over dinosauriërs. En dat wist ze allemaal. En het was echt waanzinnig. En ik dacht, wat wonderlijk. Maar die sprak al 9 talen. Nou, dat is best veel. Maar alle talen, nou, net wat meer. Ik ben opgegroeid in Nieuw-Guinea en daar alleen al had je 800 talen. Dat is één land. 800 talen. Dat is ook best veel. In Nederland heb je er 2. Nederlands en Fries. Toch? Is die een Fries? Zit er een Fries? Ah, die is blij. Ja. Het is geen dialect, hè? Nee, precies. Nee. Mijn moeder is Fries. En elke keer als ik zeg zo'n dialect, dan... In liefde geslagen, hè? Vraag alleen in liefde voor wat? Voor Fries of voor Robert? Maar er staat dus, als ik de taal van alle mensen en die van de engelen... Als ik de taal van de engelen sprak, als ik super geestelijk was... maar ik had de liefde niet, niks. Als ik profeteren kon en ik doorgrondde alle geheimen... wie zou dat niet willen weten? Alle geheimen. Er staat in Gods woord dat hij alle geheimen kent. Dat God alle geheimen weet en dat hij ze wil openbaren. En er is er eentje die er eigenlijk best wel aan getipt heeft... en dat was Salomo. Die kende heel veel geheimen. Maar God wil ook al zijn geheimen aan jou laten zien. En toch zullen wij, zegt de Bijbel, alle mensen samen niet de wijsheid en de grootheid van God bij elkaar kunnen vatten. Maar Paulus zegt, had ik dat wel? Al wist ik alle geheimen. Maar ik had de liefde niet. Of ik bezat ook nog alle kennis. En ook nog het geloof dat bergen kan verplaatsen. Wow, wat een christen, hé. Maar ik had de liefde niet. Waardeloos. Als ik het beste zou doen wat een christen zou kunnen doen, is je geld en alles wat je hebt weggeven voor de armen. Weet je wat nog veel sterker? Je geeft je lichaam voor God. Maar je zou het niet doen uit liefde? Waardeloos. Is nogal kras of niet? Het maakt mij ontzettend nieuwsgierig naar die liefde. Wat die liefde zou kunnen betekenen. Waarom is die liefde zo belangrijk? Want al die geestelijke gaven die een wereld kunnen veranderen. Die een natie kunnen veranderen. Die zijn minder belangrijk als het niet gaat om die liefde. En dan ben ik zo blij dat Paulus doorgaat en dan even uitlegt wat die liefde dan wel is. Wat houdt die liefde nou in? En dat is waar wij 7 weken bij stil gaan staan. En vandaag mag ik aftrappen. En vandaag is eigenlijk het thema, de liefde is niet afgunstig. Hij begint in vers 4 eigenlijk met 2 dingen die de liefde wel is. De liefde is wel geduldig en de liefde is vol goedheid. Klaar. Dat is liefde wel. Liefde is geduldig en vol goedheid. Dat is al een goede preek voor vandaag. Als je wil weten wat liefde is, mag best lachen, Gerson, helemaal niet erg. De liefde is geduldig. En vol goedheid. Dus als je onthoudt in deze preek, wat is liefde? Geduldig en vol goedheid. Maar dan gaat hij door om ons te helpen. Om ons eigenlijk te helpen. Maar wat is liefde dan niet? Wat zijn kenmerken wat liefde niet kenmerkt? Oftewel, als je die herkent, dan is het dus niet liefde. Dat is dit. Liefde kent geen afgunst. Daar gaan we het vandaag even over hebben. Volgende week gaan we zeggen, de liefde is niet fake. Geen ijdel vertoon. De week daarna gaan we het hebben over, de liefde is niet ikgericht. Zelfgenoegzaam of zelfzuchtig. De volgende week gaan we hebben het over, de liefde is niet grof. En dan, de liefde is niet boos. En dan gaan we, en die is ook leuk, de liefde is niet in balans. Hè? Balans toch goed? Ja, maar de liefde is niet in balans. En dan de laatste, de liefde is niet blij met onrecht. Dat zijn de thema's die we de komende weken gaan bespreken. Dus als je vergeten bent wat die ook alweer zijn, je kan ze gewoon terugvinden in de Bijbel. Handig, hè? En dat gaat je helpen. We gaan je helpen om te herkennen wat liefde is. Om liefde praktisch te maken in jouw leven. Dat als je deze dingen herkent, want weet je, communicatief is het misschien niet heel sterk om te spreken met wat liefde niet is. Eigenlijk zou het veel beter zijn in communicatietermen om te spreken wat liefde wel is. Om je daar naartoe te motiveren. En dat zou ik het liefst ook doen. Maar als Paulus daarvoor kiest om het zo te doen, dan neem ik het wel over. En dan ga ik je helpen om te herkennen. Dan gaan we je helpen in de komende weken om te herkennen. Wat er misschien dingen zijn in jouw leven dat je zegt. Nee, maar wacht even, ik ben wel afgunstig. Ik herken wel afgunst. En ik durf te zeggen, je hoeft niet te wijzen. Ik durf te zeggen dat iedereen dit heeft. En dat je het herkent bij elkaar. En dat je ziet bij anderen. Is dat je denkt, oh ja, dit zou echt een goede preek zijn voor. Moet je niet doen. Kijk naar jezelf. Onderzoek jezelf. En ga met deze dingen naar God toe. Weet je, het is ook niet bedoeld om een juk op te leggen. Het is niet bedoeld om te veroordelen. Het is bedoeld om jou te motiveren en te enthousiasmeren om de liefde te zoeken. En als je dus een van deze dingen herkent, bijvoorbeeld, weet ik veel, de liefde is niet boos. Ik herken die heel erg. Ik kan heel snel heel boos worden. En dan weet ik op dat moment, als ik dat heb, dat het niet liefde is. Dit is niet de liefde die ik wil in mijn leven. Dit is niet de liefde die ik wil ademen en mee wil geven aan mijn kinderen. Dit is liefde voor mezelf. Want de Nieuw Testament is grotendeels in het Grieks geschreven. Nou, interessant weet je. Maar Grieks heeft een schitterende eigenschap. Is dat het heel veel verschillende woorden heeft voor één woord. En heel veel verschillende vertalingen heeft voor één woord. Dus het kan heel veel inzitten. En alleen al voor het woord liefde, wat wij één woord voor hebben. Wij hebben liefde. Oh, ik hou echt van spaghetti. Dat is liefde, dat is het woord liefde. Maar je kan ook zeggen, oh, ik hou echt van jou. En dan denk je, net zoveel als spaghetti, of minder, of meer. Of... Je zit helemaal geen verhouding in. Nederlandse taal is heel zakelijk. Wij houden ervan om zakelijk te zijn. Nemen we allemaal liefde dingen, allemaal gevoel. Gewoon één woord, klaar. Gewoon hetzelfde voor spaghetti als voor je eigen vrouw. Dat is heel zakelijk, dat is niet erg. Maar als je dan schrijft over liefde, dan wil je toch diepgang hebben, dan wil je gevoel hebben. Zeker als je een vrouw bent, dan wil je dat horen. Maar hoeveel dan? Meer als van spaghetti? Dat hoop je dan? Tuurlijk schat, zoveel meer als spaghetti. Nu lijkt het net of ik heel erg van spaghetti hou, maar dat is helemaal niet waar. Hij vloekt er gewoon uit. Ik hou wel van mijn vrouw, die is er nu niet, maar als je er ziet, zegt het even tegen haar. Ik doe het nog te weinig. Nee, dat ik van hou. Nee, niet dat je van houdt. Maar het Grieks kent 4 vertalingen voor het woord liefde. En in de Bijbel komen er 2 ervan voor. En ik wil ze gewoon even uitleggen voor je, zodat je een beetje wat perspectief hebt. Daar gaan we helemaal niet verder op in, maar die zijn gewoon leuk om te weten. Er zijn 4 woorden voor het woord liefde in het Grieks. En eentje daarvan is filio. Filio. En filio is eigenlijk liefde met een tweerichtingsstraat. Is eigenlijk een soort vriendschapsliefde. Is een liefde waar een soort voor wat hoort wat zit. En overigens, hier zit dus geen gradatie in of zo. Behalve eentje, dat is de uberliefde. Maar dit is niet ook een goed fout of zo. Die heb je gewoon in je leven. Je hebt gewoon mensen, waar misschien een vriendschap waar je zegt. Nou, zolang je ook in mij investeert en ik in jou. En dan gaat het hartstikke goed. En dat is prima. Maar het is niet de liefde die steeds gebruikt wordt in deze tekst. Omdat het namelijk, deze gaat 2 richtingen op. Filio. De andere die niet in de Bijbel voorkomt, althans niet met dit woord zelf, wel qua beschrijving, is het woord eros. Dat is een ander soort liefde. Dat gaat niet met spaghetti, maar wel met je vrouw. Dat is meer een vleeselijke liefde. Dat is een opwindende liefde. Dat is een seksuele liefde. Het woord eros, misschien herkent het woord erotisch, komt daar een beetje vanaf. Dat wordt niet specifiek zo genoemd in de Bijbel, al wordt er wel heel duidelijk over gesproken. Wil je daar meer van weten, kom dan na de dienst naar me toe, dan leg ik je heel veel uit. Hebben we het vandaag niet over. Emotionele, seksuele liefde, dat is eros. En de andere, die niet in de Bijbel voorkomt, is het woord storge. Of storge, of mijn Grieks is wat roestig. Storge, denk ik. En storge is eigenlijk een soort familieliefde. Is een liefde die je bijvoorbeeld kan hebben voor je gezin, voor je broer, voor je zus. Het is niet tweerichting verkeer, het is niet voor wat hoort wat, als het goed is. Sommige gezinnen wel. Het is ook geen onvoorwaardelijke liefde, maar het is een soort familieliefde. En dat kun je denk ik wel plaatsen. Ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar zo wordt het eigenlijk in het Grieks uitgelegd. Een soort familieliefde, een soort broederlijke liefde. He? Dat is mooi, een soort broederlijke liefde. En dat laatste, en dat is eigenlijk het woord die hier steeds wordt gebruikt. En dat is agape-liefde. Agape. Er is ook een hele mooie organisatie nagenoemd, hierdoor geïnspireerd. Omdat agape-liefde is eigenlijk de liefde die symbool staat voor wat God doet. Dus eigenlijk, als er wordt gesproken over liefde en God, wordt altijd het woord agape gebruikt. En daar, dat betekent eigenlijk onvoorwaardelijke, eenrichtingsverkeer liefde. Van één persoon naar de ander. Ik hoef er niks voor terug. Ik geef, ik geef, ik geef. Ik heb lief, ik heb lief, ik heb lief. Deze liefde. Voor deze liefde geldt al die dingen die wij gaan bespreken. Is die onvoorwaardelijke liefde die God ons voordoet. Het is dus niet alleen dat God het monopoliepositie heeft. En dat God de enige is die agape liefde kan hebben. Want juist Paulus roept ons op om net als God deze agape liefde voor elkaar te hebben. En het is ook deze agape liefde, daar komen we op het laatste op. Is waarover wordt gespreken dat deze liefde, deze volmaakte perfecte liefde, die drijft angst uit. Die is wat ons, als die in ons leven is en werkzaam is, staat er verderop in Johannes. Als die werkzaam is in ons leven, dat die volmaakt maakt. Deze agape liefde die God gegeven heeft, zijn zoon, alles wat hij had, gaf hij zonder dat jij wist of jij het zou aannemen of niet. Met het risico dat jij nog steeds vandaag of ieder moment nog steeds nee kan zeggen tegen God. Eén richting op. God zegt, ik geef. En jij mag aannemen. Ik geef. En deze liefde, die is geduldig en die is vol goedheid. Dat is wat Paulus zegt over deze liefde, wat het wel is. Als je het herkent, dan is het geduldig. Het wacht en het wacht en het wacht. Net als God, die wacht en die wacht en die wacht op jou. Hij duwt je niet, hij dwingt je niet, hij manipuleert je niet. Hij gaf en hij wacht. En op het moment dat jij zegt, ja, die agape liefde, die, oh God, ik weet het niet helemaal, ik ken u niet helemaal, ik weet het niet, mijn vriend of vriendin of buurman, die is er helemaal vol van, weet je, ik ben wel benieuwd. En dan stapt God naar voren en die geeft aan jou wat hij beloofd heeft. En wat ga je dan merken is dat die liefde vol goedheid is. Vol goedheid. Er zit geen narigheid in, er zit geen angst in, er zit geen boosheid in, er zit geen oordeel in, er zit geen wrok in, er zit geen wraak in. Zo vaak herkennen we misschien God juist zo, maar het zit er helemaal niks in. Het zit vol met goedheid. Ik hoop dat jij Gods liefde herkent vol met goedheid, want ik zal je heel eerlijk zeggen, als je het niet herkent, is dat niet Gods liefde. Als je wraak of wrok of boosheid vanuit God ervaart, is het niet zijn liefde. Die spreekt naar jou. Is het misschien jouw hart, misschien je geweten, misschien zelfs de duivel. Meestal is ons eigen hart die ons veroordeelt. Maar Gods liefde is vol goedheid. Dat is een goede intro, hè? We zijn bijna klaar. De liefde is niet afgunstig. Dat is de eerste opmerking die Paulus maakt over wat liefde niet is. En daar gaan we vanochtend gewoon even kort over nadenken. Van wat betekent dat dan? Wat betekent dat de liefde niet afgunstig is? En nogmaals, het doel is omdat jij bij jezelf te raden kan gaan onderzoeken. Van herken ik dit? Heb ik dit in mijn leven? Ja, dan is dat niet Gods liefde. Dus, daar kan ik dus wat mee. Dan is daar ruimte dat die liefde van God werkzaam kan gaan worden in mijn leven. Als we al die thema's afgaan de komende weken, is dat het doel. Is dat je jezelf kunt onderzoeken en kan zeggen, hey, is Gods liefde in mijn leven op dit gebied werkzaam? Of herken ik een van deze niet-dingen? Zodat jij daarmee naar God toe kan gaan en zeggen, Heer, er is toch werk aan de winkel. Ik dacht dat ik er was. Maar het blijkt toch nog een dingetje te zijn wat we even moeten dealen. Even mee aan de slag moeten. En ik heb hulp nodig. En dan zegt God, geen probleem. Mijn liefde is geduldig. Ik wacht op je. En mijn liefde is vol goedheid. En we gaan ermee aan de slag. En we gaan ermee dealen. We gaan ermee afrekenen. We gaan leren. En we gaan liefde werkzaam laten worden. En dat doen we als eerste bij afgunst. Nou, wat is afgunst? Afgunst is een ander woord voor jaloezie. En ik heb ook gewoon een wetenschappelijke definitie van jaloezie opgezocht om gewoon het even zichtbaar te maken. En het is niet een hele moeilijke, het is juist een beetje in gangbare taal gezet, zodat je het kan begrijpen. En dit wordt eigenlijk omschreven vanuit de wetenschap. Afgunst of jaloezie is een soort ongenoegen en ergernis over andere mensen. Oké? Okay? Die is te pakken. Die is te pakken, hè? Het is dus een ongenoegen en een ergernis. Dus het kenmerkt negatieve emoties. Jaloezie is niet iets positiefs. Afgunst is niet iets waar je vrolijk van wordt. Het is iets wat je niet fijn vindt. Het is iets wat ergernis opwekt. En, volgende kenmerk, het gaat altijd over iemand anders. Het is dus niks. Het zegt niks over jezelf, heb je vaak het idee. Het zegt iets over een ander. Het is een ergernis of een ongenoegen, een negatieve emotie naar een ander. Het is een gevoel dat als onaangenaam wordt ervaren. Iemand die jaloers is, heeft als wens dat een ander minder heeft dan hij of zij zelf. Dat is de verborgen wens. Of dat een ander iets verliest wat hij of zij dan op zijn of haar beurt weer krijgt. Die lees ik nog een keer. Iemand die jaloers is, heeft als wens dat een ander minder heeft dan hij of zij zelf. Of dat een ander iets verliest wat hij of zij dan op zijn of haar beurt zelf weer krijgt. Dus je hoopt eigenlijk dat iemand iets verliest en stiekem dat jij het dan krijgt. Dat is een beetje jaloezie. Niet een beetje. Jaloezie kan op heel verschillende zaken betrekking hebben. De ander heeft beter werk. Een snellere auto. Een mooier huis. Ziet er beter uit. Is zekerder in zijn optreden. Heeft een aantrekkelijke partner. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dit waren maar een paar wetenschappelijke voorbeelden. Maar je kan het betrekken eigenlijk op alles. En de meest gekke dingen kun je zelfs jaloers op zijn. Wist je dat? Wel eens betrapt op jezelf? Dat je denkt dat ik hier jaloers op ben. Ik voel het wel. Maar dat vind ik gek, had ik niet verwacht. Een jaloers persoon gunt de ander deze dingen. En let op, het daarmee gepaarde gaande levensgeluk, respect of succes niet. Wow. Een jaloers persoon gunt de ander deze dingen. En het daarmee gepaard gaande levensgeluk, respect of succes niet. Oh, wat zijn wij gemeen. Dit is eigenlijk de drijfveer, de emotie achter jaloezie. Is je ziet iets bij iemand, je ziet een zegening, en soms denk je van, dat komt, die persoon heeft gewoon zoveel geluk, dat hij zo'n mooi huis heeft, of wat dan ook. Maar we vergeten vaak te zien dat daarachter ontzettend veel werk zit. Dat we keihard hebben moeten werken om er zo mooi uit te zien. Dus had niet gehoeven hoor. Keihard gewerkt. Dat is gewoon jaloezie, dat heb ik al in de gaten. Om er zo mooi uit te zien. Maar dat vergeten we vaak. Dat er zoveel moeite achter zit. Het is jaloezie verblindt ons ook voor de werkelijkheid. Omdat het namelijk niet een vanuit realiteit of vanuit onszelf een normale, echte blik is. Het is een vertroebeld blik. Omdat het namelijk vertroebeld wordt door ons eigen beeld. Ik kom er zo meteen wel even op terug. Maar dit is een beetje de wetenschappelijke uitleg. En de Bijbel spreekt er ook over. En die spreekt bijvoorbeeld in Jacobus 3 vers 16. En daar staat dit. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Allerlei kwaad. Waar jaloezie en egoïsme. En ik vind het zo grappig dat die twee dingen eigenlijk bij elkaar worden gezet. Jaloezie en egoïsme. Want ik zei het net al, weet je, jaloezie is gefundeerd vanuit één bron. Komt voort uit één bron en dat is ik. Het is een blik vanuit ik. Het is een kijk naar iemands situatie. Het is een kijk naar iemands leefsituatie. Het kijkt naar iemands zegeningen. Te kijken naar iemands geluk. Te kijken naar iemands status. Vanuit één perspectief. Die jouwe. En jouw perspectief is gekleurd door alles wat jij hebt meegemaakt. Door alles wat tegen jou is gezegd. Door al jouw teleurstellingen en door al jouw pijn. En ook door al jouw successen. Dat is wat jouw bril maakt waar jij doorheen kijkt. En dat heeft ieder mens. Ieder mens heeft dat. En dat is prima. Dat is helemaal niet erg. Mits je het realiseert. Mits je realiseert dat wat jij ziet bij de ander en het gevoel wat het bij jou opwekt, niks zegt over die ander, maar dat het alles zegt over jou. Dat het alles zegt over jouw bril. Dat het alles zegt over jouw motivaties. En dat is best confronterend. En toch ook niet. Ja, wel confronterend, maar het is ook goed. Want het is namelijk goed als je realiseert dat het vanuit jou komt. En dat het jouw bril is en dat het jouw hart is en dat het jouw motivatie is. Dan hoef je ook maar naar één persoon te gaan om het te veranderen. Jezelf. En dat vind ik zo mooi van God. God heeft alles bewerkt. Alles wat wij tegenkomen in ons leven. Zodat we dat vanuit onszelf kunnen veranderen. We hoeven niet naar een ander toe te gaan. We hoeven dus niet iemand anders zijn geluk af te pakken om zelf gelukkig te worden. We hoeven niet naar iemand anders zijn status af te pakken om zelf gezien en erkend te worden. We hoeven niet iemand anders zijn geld af te pakken om zelf rijk te worden. God die zegt, nee, ik maak het allemaal mogelijk vanuit jou, zodat jij daarmee aan de slag kunt gaan in jouw eigen leven. Anders is er wanorde en allerlei kwaad. Zoals ik al zei, afgunst komt vanuit ik gericht. Het ziet ook niets in het grote plaatje. Het ziet jou in jouw tunnel vision. Maar je kan dan heel moeilijk het grote plaatje zien. En uiteindelijk zit erachter is een stuk ontevredenheid. Zoals ik al zei, het zat een wortel vanaf je eigen tekortkomingen. Je eigen onvervulde verlangens. Je hebt verlangens in je hart gehad, misschien wel als kind. En misschien zijn het wel hele goede verlangens geweest, hele normale. Maar op het moment dat ze onvervuld raken, ontstaat daar een teleurstelling, ontstaat er een pijn. Ik ken dat in mijn eigen leven. Ik heb een ontzettende lieve vader. Maar dat heb ik niet altijd zo gevonden. Omdat ik, toen ik jong was, mijn vader komt uit een bepaalde opvoeding. Zijn vader was politieagent en uit de oorlog en heel veel meegemaakt. En ging redelijk vroeg dood. En mijn vader was ziek. En er was heel veel afstand tussen hem en zijn vader. Daardoor kon hij niet heel veel liefde ontvangen. En er was wat naoorlogse opvoedingen waren wat killer. Dat zeg ik al generaliserend hoor. Misschien is het in jouw leven niet zo, dan prijs de Heer. Maar veel wel. Dat er heel veel trauma was, heel veel ellende, heel veel pijn. En er werd wat afstand gecreëerd tussen mensen. Dat heeft mijn vader ook zo ervaren. En daardoor is hij niet echt in staat geweest om mij als kind op een manier wat ik vind gerechtvaardigd is of belangrijk is of nodig is, om mij te geven wat ik nodig had. Ik had een verlangen om door mijn vader gezien en erkend te worden. Om van mijn vader te horen, kerel, ik hou van je. Ik ben zo trots op je. Je doet zo goed in je leven, kerel. En ja, dat was maar een zesje. Maar weet je, ik heb gezien hoe je ervoor gevochten hebt. En mijn vader, zijn reactie was meestal het tegenovergestelde. Van, nou ja, het is geen 9 of 10. En ik begrijp nu dat het was om mij te motiveren. Want mijn pa en ik hebben er al heel veel over gesproken. En het is helemaal koek en ei hoor, dus geen zorgen. Maar ik heb wel tegen hem gezegd, ik zei, pap, dat heeft me zoveel verdriet gedaan. Het heeft zoveel pijn veroorzaakt, omdat ik gewoon wilde horen, ik hou van je en ik ben trots op je. Dus ook al was ik blijven zitten in de HAVO, so what, het is maar een opleiding. Niet tegen mijn kinderen zeggen trouwens hoor. Maar dat wilde ik horen als kind. Ik wilde gewoon horen, kerel, het maakt niet uit, ik hou zo van je. En weet je, al word je putjeschepper, ook niks mis mee. Maar wij als ouders willen heel vaak het beste voor ons kind. Maar wil je gewoon gelukkig worden? Ik wilde dat gewoon van hem horen. En dat heb ik niet gehoord. En het heeft bij mij een pijn veroorzaakt. Het heeft mij een leegte gecreëerd. En vanuit die leegte die in mijn leven was, keek ik naar andere mensen die dat wel hadden. Die wel erkenning hadden. Die wel status hadden. En ik was jaloers. En ik was afgunstig. En ik wilde eigenlijk dat het bij hun stuk ging. Zodat zij dezelfde leegte voelden als ik. Dat was de motivatie erachter. De motivatie was mijn eigen onvervulde verlangen. En daardoor mijn eigen pijn. En je zal herkennen, serieus. Als je gaat kijken naar afgunst in jouw leven. Als je kijkt naar andere mensen. Je ervaart die afgunst. En je gaat het afpellen. Dan kom je erachter dat het wortel daarvan is je eigen onvervulde verlangen. Of zelfs pijn. En weet je wat het mooie daarvan is? Hoe rot het ook voelt. Daar kun je wat mee. Daar kun je mee aan de slag. Daar kun je mee naar God toe en zeggen, ik ben verwond. Want ik zal je heel eerlijk zeggen, nu hoop je dat het verhaal nu is dat mijn vader nu dat weet, het kan geven. Maar het is niet zo. Mijn vader heeft er nog steeds moeite mee. En nog steeds vindt hij het heel moeilijk om te zeggen, ik ben trots op je. Hij kan het wel zeggen over me. Weet je, dan hoor ik van andere mensen, oh, je vader is wel trots op je. Oh, oké. Okay. Of te zeggen, ik hou van je. Dat vindt hij nog steeds heel moeilijk. En ik heb ook tegen hem gezegd, pap, voor mij, ik hou ervan als je het doet. En als je het wil doen, ga helemaal los. Serieus. Maar ik ben oké. Mijn wond is genezen. Mijn verlangen is vervuld. Ik ben helemaal oké. God heeft mij genezen. En dat is niet overnacht gebeurd, hoor. Dus denk er niet weer makkelijk over. Wees niet afgunstig op mijn genezing. En denk, oh, dat wil ik ook. Maar ik hoop wel dat een verlangen bij je aanwakkert om met die misschien wel zelden pijn of andere pijn naar God toe te gaan. En zeggen, als er genezing is, dan wil ik dat. Als er vervulling is voor die leegte, dan wil ik dat. En ik weet dat God dat kan geven. En ik ben naar mijn vader toe gegaan en zeg, pap, voor mij hoef je niet meer te geven. Ik ben vervuld. Ik ben genezen. Als je het wil doen, graag, maar het hoeft niet. Weet je, jij hebt je eigen proces. Ga ermee met God toe. Maar ik zal geen claim of onrecht meer op jou claimen. Want ik heb het losgelaten. Plus ik heb gezien dat hij het naar mijn kinderen wel kan. En dat was voor mij genoeg. Ik heb gezegd, papa, als jij het naar Seth doet, want Seth is mijn oudste, die is nu 10. En toen ik zag hoe hij met Seth omging, en de eerste gevoel was jaloezie. Omdat ik dacht, ah, ik kan het wel. Maar waarom niet naar mij? Nee, dit wil ik niet. Want ik ga het bijna ontnemen voor Seth. Omdat ik een pijn en een verwonding heb. Dus ik heb tegen pa gezegd, pap, geef alles wat je hebt aan Seth. En ik zelf zal het vertalen voor mezelf. Ik zal het herkennen en ik zal het aannemen als voor mezelf. Want je kunt het wel. En ik zie het en je houdt van mijn kind. En mijn kind is een deel van mij. En daardoor neem ik het voor mezelf. En ik hoop dat dat hem bevrijd heeft daarvan. Van misschien een onrechtgevoel, van last. Maar het heeft mij bevrijd van jaloezie. Het heeft mij bevrijd van een afgunst naar mijn eigen zoon toe, notabene. Die ik alles gun in de wereld. Totdat het dichtbij komt. Jaloers zijn betekent dat we niet tevreden zijn met hetgene wat God ons wel gegeven heeft. God heeft zoveel gegeven. En ik kennen jullie de 80-20 regel? Wel eens van gehoord? Dat is een regel die eigenlijk zegt, is jaloezie, moet ik het even goed zeggen hoor. Is gefocust zijn op de 20% die je niet hebt. En vergeten wat de 80% is dat je wel hebt. Het is vergeten dat je het gefocust zijn op de 20% die je niet hebt. En dat belangrijker vinden dan de 80% die je wel hebt. Weet je dat mensen die gericht zijn op die 80% en dankbaar zijn over wat ze hebben, die 20% eigenlijk niet heel belangrijk vinden. Gek is dat. En als je kijkt naar, als je herkent afgunst in je leven en je kijkt ernaar. En zeker achteraf, dan ga je merken, wat sloeg dat op? Dat was helemaal niks. Want nu heb ik het en denk, nou, zo bijzonder is dat ook weer niet. Als je verlangt naar status en je hebt status op een gezonde manier, heb je er eigenlijk helemaal geen behoefte meer aan. Want dat is niet belangrijk meer. Als je afgunst hebt naar geld en je raakt genezen en je krijgt geld, geef je het weer weg. Want dat was niet belangrijk meer. Dat is wanneer je weet dat je genezen bent ervan. Is als die 20% die je niet hebt, eigenlijk er niet toe doen. En dat je waanzinnig gelukkig bent met de 80% die je wel hebt. En dat durft te delen. Dat is de genezing voor afgunst. Is dat je merkt, is dat je wat je hebt alleen maar wilt delen. Omdat je weet dat wat jij hebt genoeg is. Voor jezelf. En om uit te delen. En dat God voorziet in die 20% of niet, ook goed. Of niet. Nogmaals, afgunst zegt iets over jezelf. Daar zit dus de angel. Het is feitelijk een projectie, schreef ik op. Dit moest ik voor mezelf opgeschreven. Het is een projectie van mijn pijn op een ander. Het is een projectie van mijn pijn op een ander. En hoe eerder je dat herkent. En hoe eerder je dat erkent. Hoe sneller je van die negatieve gedachten en die emotie af bent. Weet je, emotie is een gevolg van je gedachten. En je kunt je emotie heel moeilijk veranderen. Toch, mensen? Je emotie, als je boos bent, is dat moeilijk te veranderen. Als je verdrietig bent, is het moeilijk te veranderen vanuit je emotie. Oh, ik ga even zorgen dat ik blij word. Als je afgunstig bent, is het heel moeilijk om die emotie te veranderen, want die voelt zo sterk. Maar het is goed om te weten dat achter een emotie altijd een gedachte zit. En een gedachte is als het ware de fuel, de benzine voor je emotie die je voelt. En als je teruggaat naar die gedachte en je gaat die aanpakken, zoals de Bijbel zegt, het slechten van bolwerken in je gedachten. het neerhalen daarvan en het woord van God er tegenover zetten, dan verdwijnen emoties. Niet dat je emotieloos moet zijn, maar dan verdwijnen die negatieve emoties. En dan ga je ervaren dat je dankbaarheid ervaart voor wat God geeft. Dan ervaar je vrede over waar je in bent. En dan ervaar je acceptatie over wie je bent. Ga terug naar die gedachten. Voor mij wordt deze conclusie eigenlijk is afgunst is gewoon liefde voor mezelf. Het is een soort agape voor mezelf. Een onvoorwaardelijke liefde die alles verwoestend is. Naar andere mensen. Maar het is liefde voor mezelf. En dat is niet hoe God ons bedoeld heeft. Want die liefde die God gegeven heeft was niet voor onszelf. En die liefde is zo belangrijk voor God. Want weet je nog wat hij zei? Al had je alle dingen. En dat geldt dus ook voor je afgunst. Al had jij alles wat jij eigenlijk bij een ander ziet, wat jij zelf verlangt. Al had je dat allemaal. Maar je had de liefde niet, was je nog steeds niks. En de focus is dus niet zozeer moet zijn op hetgene wat je wil hebben, maar is hetgene wat je erbij ervaart. Die liefde is belangrijker voor God dan de herstel of de eer of de geld of de acceptatie of de looks of wat dan ook. Zoals ik al zei, als je het eenmaal hebt, blijkt het helemaal niet zo belangrijk te zijn. Maar wat wel belangrijk is, is hoe je daar kwam. En die belangrijk, wat God belangrijk vindt, is die liefde daarachter. Draait het om jou of durf je een ander lief te hebben? Geduldig en vol met goedheid. Net als God is geweest. Geduldig en vol goedheid. Dankbaar voor wat je wel hebt. En genieten van de zegening van een ander. Dan weet je dat je er vanaf bent. Dan weet je dat je genezen bent. Is wanneer je in mijn geval ziet dat een vader zijn zoon eert. En een vader zijn zoon lief hebt. En niet denkt, dat wil ik ook. Maar denkt, wat lijkt me dat fantastisch voor hem. Oh, wat gaaf. Oh, hier kan ik echt van genieten. Oh, wat is dit mooi. Zo heeft God het bedoeld. Als je dat kunt, ben je genezen. Als je dat kunt, genieten van de zegening van een ander. Op het gebied waar jij tekort bent gekomen, weet je dat je genezen bent. Kun je dat niet, weet je nog dat de genezing te halen is. Weet je nog dat de genezing te vinden is. Jij bent geliefd. In 1 Johannes, en daar sluit ik mee af. In 1 Johannes 4 vers 19 staat dit. Wij hebben lief. Wij hebben agape. Wij hebben die onvoorwaardelijke liefde. Die hebben wij. Tik je buurman eens aan en zeg je, jij hebt lief. Jij hebt die liefde. Kom op, maak hem maar even wakker desnoods. Zeg je, jij hebt die liefde. Jij hebt die liefde. Jij hebt die liefde. Maar hoe heb je die liefde? Wij hebben lief. Omdat God ons eerst heeft lief gehad. Die liefde die Paulus je aanroept om te geven, om te hebben, is niet iets wat uit jezelf komt, maar is iets wat komt vanuit het voorbeeld van God. Daarom zei ik ook, als je God ontmoet en zijn liefde ervaart, dan is dat levensveranderend. Als je ervaart dat er iemand van je houdt en die alles voor jou gaf, nog toen jij een zondaar was, toen jij dus het niet verdiende, zei God, ik geef het nog steeds. Ik geef het nog steeds, zodat een ieder die gelooft, gered wordt. En ieder die maar wil, dat kan aannemen. En dat die liefde van mij kan ervaren. En wij hebben lief. Omdat God ons eerst heeft lief gehad. En begin daar. En als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben. Als hij de ander die hij wel ziet, niet lief heeft. Oh, dit vond ik zo'n confronterende tekst. Wij kunnen soms zo geestelijk zijn en God lief hebben boven alles. Maar daarnaast als een straathekje. Dat is niet een bijbeltekst hoor. De echte bijbeltekst is daarnaast als jezelf. Maar dat is soms zo moeilijk. We hebben God wel lief, maar onze buurman die zoveel herrie maakt niet. Of je man of vrouw die niet gaf wat je nodig had, niet. Of misschien wel die vader die niet gaf wat jij nodig had, niet. Maar daar staat, als jij je naaste niet lief kan hebben, hoe kun je dan God lief hebben die je niet ziet? En dat is geen oordeel nogmaals, maar dat is een oproep. Dat is een oproep om Gods liefde, die onvoorwaardelijk en alle liefde uitdrijft, of alle angst uitdrijft in jouw leven, werkzaam te laten worden in elk deel van jouw leven. Zodat jij iedereen op ieder moment, onder elke omstandigheid, lief kan hebben. Met dezelfde liefde die God voor jou, op ieder moment, onder elke omstandigheid, voor jou heeft. Dat is jouw bron. Dat is waar je naar kijkt. En als je dat ontvangt, dan ontvang je genezing. Als je dat ontvangt, dan ontvang je herstel en dan word je heel. En dat is wat we willen. Toch? We willen heel worden. We willen pijn kwijt. We willen onze verlangens vervuld zien. We willen gelukkig zijn. Liefde maakt gelukkig. Ik wil vragen wie wil gaan staan als we afsluiten. We gaan zo meteen samen een slotlied zingen. En na die tijd is hier ruimte vooraan. Dus jij zegt, ik wil gewoon even gebed hebben. Ik worstel met iets. Misschien heeft God je op iets aangesproken. Misschien heb je iets herkend in je leven. En je zegt, ik heb genezing nodig. Ik heb een onvervuld verlangen die me dwars zit en die mij drijft tot jaloezie. Ik heb een pijn in mijn hart die ervoor zorgt dat ik andere mensen dit niet gun. En het maakt mij een onprettig persoon. En ik weet dat God het niet zo bedoeld heeft, omdat God wil dat wij vol liefde zijn zoals Hij vol liefde is. En dat wij lief hebben zoals Hij lief heeft. En als je dat herkent, dan gaan we zo voor je bidden. Maar je mag straks hier naar voren komen, dat moet je helemaal zelf weten. Maar misschien ben je hier vandaag en heb jij Gods liefde nu pas voor het eerst gehoord. Dat je zegt, ik wist niet dat er een God was die mij lief had. Ik dacht dat er een God was die mij oordeelde of die wachtte tot ik in de hemel kwam om vervolgens eruit te schoppen. Maar ik wist niet dat er een God was die nu al, toen ik het eigenlijk het minst verdiende, naar mij toe kwam en zei, kom bij mij. Ik vergeef je, ik hou van je, ik heb je nodig, ik heb je lief. En ik wil je liefde geven. Als je dat nog niet wist en je zegt, ik wil die God leren kennen. Ik wil zijn offer die hij voor mij gegeven heeft, zodat ik hem kan leren kennen. Die wil ik accepteren. Dan wil ik je daar die kans voor geven. En ik wil gewoon vragen of je je hoofd wil buigen. Gewoon uit respect voor elkaar. En als jij zegt, ik wil die God leren kennen. Ik wil Jezus als offer aannemen in mijn leven. Wat hij voor mij gedaan heeft. En ik wil hersteld worden met God, eens en voor altijd, zodat ik hem kan ontmoeten en zijn liefde kan ontvangen. Als jij dat wil, dan tel ik zo tot drie en dan steek je gewoon kort je hand op voor jezelf, voor God en dat ik het kan zien. 1. God houdt van je. Hij heeft een plan voor jouw leven. 2. Hij heeft alles hersteld, zodat jij bij hem kan komen. 3. Als jij dat wilt, dan steek je gewoon kort je hand even op en je zegt, dat wil ik. Dankjewel. Dankjewel. Dat wil ik. En in de naam van Jezus, door wat God heeft gedaan voor jou, mag ik tegen jou zeggen, je zonden zijn je vergeven. Je bent hersteld met God. Je bent een kind van God geworden. En hij houdt van je. En ik bid op dit moment dat de liefde van God in de volheid, in zijn volheid, door zijn geest in jouw leven wordt uitgestort. En elke angst en elke pijn en elke verdriet uitdrijft in de naam van Jezus. Dat je hersteld wordt in je ziel en in je hart. Dat je in staat bent om jezelf lief te hebben en de mensen om je heen. En dat de mensen door jouw liefde zien dat God echt is. En dat hij van je houdt en dat hij hun ook roept. En voor de rest van jullie zegen ik jullie met de liefde van Jezus. Die in jullie hart is uitgestort door zijn geest. En ik bid dat hij werkzaam is in elk deel van jouw leven. Misschien in vanochtend in het bijzonder in de plekken van je leven waar je afgunst ervaart naar anderen. Waar je onvervulde verlangens hebt. Waar je pijn is aangedaan door andere mensen en waar je dat nog steeds ervaart. En je belemmert om lief te hebben. Ik spreek daar genezing over in de naam van Jezus. En ik weet en ik vertrouw de geest erop die de voleinder is van het woord. Dat hij deze week met jou aan de slag gaat. Vertrouw Gods geest dat hij tegen je spreekt. Omdat hij er is om je te genezen. Hij is er om je naar Gods wil te leiden en niet er vanaf. Ik bid de gemeenschap van de Heilige Geest over jullie en de kracht van zijn genezing. En ik zeg jullie gewoon met een vette week. Zodat je in Gods liefde mogen groeien. Zodat de wereld door jou heen ziet dat hij echt lief heeft. En dat zijn liefde geduldig is. En vol met, zeg het, goedheid. Zeg eens goedheid. God is goed. God is goed. God is goed. We gaan samen zingen. En na die tijd drinken we buiten koffie. En is de springkussen weer aan. En mag je je kinderen achter weer ophalen als je een stickertje ervoor hebt. Hele fijne zondag. En tot de volgende keer.